Van harte welkom bij CVD-TV, de podcast voor ondernemers en iedereen die ondernemerschap interessant vindt. Mijn naam is Ronnie Overhoorn en op CVD-TV ga ik in gesprek met ondernemers en dat doe ik 2 keer per week. Elke dinsdag en elke donderdag vind je hier een nieuw gesprek. Volg ons om niks te missen en laat een beoordeling of review achter op jouw favoriete podcastkanaal. Ik hoor heel graag wat je van CVD-TV vindt. Voor nu, heel veel luisterplezier. Een ondernemer die een mega bedrijf bouwde door afval een tweede leven te geven. En hij is mijn gast, Karel Jennissen van de N+P Groep. Welkom bij CVD-TV. Ja, Karel, van harte welkom. Ja, ik mag het een mega bedrijf noemen, toch?
Ja, we zijn nogal uit de kluit gewassen.
Ja.
Kun je wel zeggen.
Noem eens even wat kerncijfers waar je op dit moment staat met het bedrijf.
Nou, we zullen dit jaar richting 240 miljoen omzet gaan. Ik denk dat we 650 collega's hebben.
Zo.
We zijn actief in 30 landen, voornamelijk Europa. Buiten Europa klopt op dit moment ook op de deur. Dus, ja.
En wat is buiten Europa? Wat op de deur klopt?
Ja, dat zijn een aantal landen. Het is Korea, Japan, de MENA-region, dus Saudi, Egypte en Amerika.
En dat vanuit het bescheiden... Is het nog Noord-Limburg eigenlijk?
Noord-Limburg.
Ja, wij komen uit dezelfde streken. Ik kom uit Noord-Limburg, ben er opgegroeid.
Ja, dat is mijn vraag ook meteen, waarom bescheiden?
Waarom?
Omdat ik daar heel trots op ben.
Ja, dat bedoel ik. Ja, maar de mensen daar zijn zo nu en dan nog wel eens vals bescheiden, vind ik. En dan kijken ze op tegen het Westen.
Ingetogen.
Ingetogen is dat misschien, hè? Ja, precies. Hey, ik wil alles weten over het bedrijf. Waar het vandaan komt, waar het staat, waar het naartoe gaat. Maar om te beginnen even, het product. Wat doen jullie? Wat is jullie business?
Nou, we doen een aantal zaken. Misschien kan ik dat even proberen uit te leggen. Dat is nooit zo eenvoudig. Dat is ook nooit zo eenvoudig om dat in een paar zinnen te doen. Ja. We hebben een aantal traditionele activiteiten. Dus we doen handel. Ja, dat doen we tussen een aantal landen. Er is ook een beetje een disbalans in afval in Europa. Mm-hmm. En wij vullen dat eigenlijk op. Als je de landen neemt, zoals Nederland, Duitsland, Scandinavië, daar is een overcapaciteit aan verbranding bijvoorbeeld. Nou, dat vullen wij gedeeltelijk in. Natuurlijk ook met een aantal andere partijen. Mm-hmm. We zijn ooit begonnen om afvalstromen in te zetten als een grondstof in andere industrieën. Een voorbeeld daarvan is papierslip. Nou, dat zetten we in de keramische industrie. En wordt als een poriseringsmiddel gebruikt om kleine poriën in de stenen te maken, zodat de steen een isolerend vermogen krijgt en een ademend vermogen krijgt. Mm-hmm. We hebben brandstoffen ontwikkeld. Eerst heel simpel, zeg maar een soort plastic papiersnippers. Mm-hmm. Die uitstekend in de cementindustrie ingezet konden worden als alternatieve brandstof voor kolen.
Zijn dat die pellets?
Nee, daar kom ik nu op.
Oké, want dat is een ander product, hè? Ja. Een soort konijnenvoer las ik.
Maar ja, het lijkt een beetje op konijnenvoer. Ja. En we hebben ongeveer 10 jaar terug hebben wij een bestaande palletfabriek gekocht. Daar ging het niet zo goed mee. Dat was een idee ooit en ook patenten van DSM. Met de gedachte van, nou, wij produceren kunststoffen of basisgrondstoffen voor kunststoffen. Dus we moeten ook een oplossing voor kunststoffen hebben. Mm-hmm. Ja, of het afval van kunststoffen. Ja. En die pallets, die zijn eigenlijk ontwikkeld om ook een stukje kolen te vervangen. En we hebben die fabriek overgenomen. We hebben eerst gezorgd dat er weer een gezonde bedrijfsvoering was. En we zijn ook meteen gaan ontwikkelen met een aantal universiteiten, met een aantal industrieën. En we zijn nu zover dat we in de fysische eigenschappen van die pallets, die kun je op dezelfde manier behandelen als kolen.
En voor die pallets, en voor de duidelijkheid, dat zijn niet houten, dat mensen denken dat zijn pallets. Nee, dat haal je uit afval. Dat maak je uit afval.
Ja. Wij gebruiken eigenlijk voor die pallets het afval van het afval. Dus dat afval zou normaal naar een stortplaats gaan. Ja. Dat mag toch wel in Nederland niet meer, maar een aantal andere landen natuurlijk wel.
Ja.
Dat zou misschien naar een verbranding kunnen gaan, ondanks het feit dat het ook weer wat te hoog calorisch daarvoor is. Dus op zichzelf is dat een hele prima oplossing. En dat afval dat komt vrij vaak van sorteerinstallaties die al waardevolle grondstoffen terugwinnen. Dat kan papier zijn, dat kan plastic zijn, petflesjes, glas, noem het maar allemaal op.
Maar er blijft dan nog een rest.
En dan blijft de rest over. Dat is ongeveer 20-30% misschien van het totaal. En dat gebruiken wij als grondstof om een pellet te produceren. En die pellet die kunnen we dus inzetten als vervanger van kolen. In de cementindustrie, wat ik net al zei. Mm-hmm. In staalbedrijven. Een hoogovens bijvoorbeeld. Ja. We zetten het wel niet bij hoogovens in, want je moet er ook weer een milieuvergunning voor hebben. We zetten het in bij kalkfabrieken. En elektriciteitscentrales zou je ook een gedeelte van de kolen kunnen vervangen door die pellets in te zetten.
Zou je kunnen vervangen? Betekent dat jij harder zou kunnen gaan? Want ik las ook iets dat je hebt natuurlijk te maken met regelgeving, ja, en wetgeving en zo. Die werkt niet mee?
Een van de belemmeringen is wel in een aantal landen is inderdaad de regel en wetgeving. Je kunt je voorstellen dat een bijvoorbeeld de elektriciteitscentrale in Nederland een gigantische vergunning heeft. Zou je onze palletjes in willen zetten, die erg schoon zijn, dat mm-hmm. kunnen we ook aantonen met analyses, met emissiegegevens mm-hmm. en noem het maar allemaal op. Mm-hmm. Dan heb je daar een milieuvergunning voor nodig. Mm-hmm. Dus dat is ook een gigantische stap om dat te gaan doen. Mm-hmm. En je begint er al mee dat je zoiets natuurlijk in de praktijk wilt gaan testen. Mm-hmm. Dat bedrijfsvoering is daar natuurlijk heel belangrijk. 24/7 en ga ze maar door. Mm-hmm. Dat is een elektriciteitscentrale, maar datzelfde geld, daar heb ik toevallig wat cijfertjes van in mijn hoofd zitten, mm-hmm. voor een hoogoven. Als zo'n hoogoven 1 uur stilstaat, is dat misschien wel een schade van 25.000 of 50.000 euro. Dan moet je je voorstellen, die werken met een temperatuur van 1800 graden. Dus die staat niet 1 uur stil. Die staat misschien wel 2 dagen stil of 4 dagen stil. Hm. Voordat die weer afgekoeld is of weer opgestookt is. Dus ja, dat zijn hele, hele kritische dingen. Maar zeker de regelgeving, die helpt ons daar niet bij. Hm. En ja, dat is moeilijk natuurlijk. Ik begrijp ook dat een overheid zegt, nou, daar zijn wij kritisch op. Mm-hmm. Maar zelfs de opening om erover te praten of de diepte daarin te gaan, ja, die wordt al bijna niet gegeven. En dat is wel frustrerend.
Want wat zou de impact kunnen zijn? Want ik las ook iets dat je... Want we leven natuurlijk in een tijd dat we ook als Nederland graag een stukje onafhankelijker willen zijn. Hè, ja. Van pak een beetje Russisch olie of gas en zo. Ja. Zou jij met jouw bedrijf... Stel dat de wetgeving mee zou werken op alle fronten. Maak jij dan echt impact met die alternatieve bronnen die jij aanbiedt?
Ik denk het wel, ja. Hmm. Als je kijkt... we hebben een fabriek in Delfzijl. Dat is voor ons een zeker niet de grootste fabriek die we hebben. Daar produceren we ongeveer 100-120.000 ton van die pelletjes. En alleen die fabriek al is een equivalent van, ik schat, 40-50 grote windmolens. Als je naar CO2-besparing kijkt.
Serieus?
Ja. Dus wij besparen eigenlijk voor elke ton die we van die pelletjes inzetten, op de kolenbesparing ongeveer 1,3 ton CO2.
En waarom doet die wetgeving zo moeilijk dan? Ja, nou, niet dat ik een half uur over wetgeving wil praten, maar het intrigeert me zo.
Nee, maar ja, dat is een hele moeilijke discussie. Hm. Kijk, ik denk als we naar wetgever kijken, dan hebben we natuurlijk Europa en we hebben natuurlijk Nederland.
Ja.
Die volgen elkaar. Wij zijn nu sinds een jaar of twee bezig ook wel met lobby, want dat is belangrijk daarbij. Daar hebben wij ons in Noord-Limburg nooit zo druk over gemaakt, maar dat is gewoon belangrijk. Daar hebben we ook inmiddels wel een aantal dingen mee bereikt. Maar ja, het blijft moeilijk. En als je nu naar onze wetgever kijkt, dan denk ik dat het ministerie van INW daar verantwoordelijk voor is. Mm-hmm. En je kunt je voorstellen, die hebben natuurlijk ook nog wel een aantal andere dingen op het bordje liggen. Hè? PFAS, stikstof en noem het maar allemaal op. Mm. Dus ja, dan is het wat moeilijker om als een afvalbedrijf, want zo word je toch gezien.
Yeah.
En eigenlijk maken we een commodity, een product.
Ja, jullie, dat is heel raar, want jullie zijn een afvalbedrijf, maar daar krijgen mensen een heel ander beeld bij. Maar eigenlijk ben je een duurzaam, circulair recyclebedrijf, toch?
Ja. Ja.
Dat is wat je doet.
Ja.
Dus het is dubbele winst.
Ja. Nou ja,
het is... Tenminste, en je maakt alternatieve brandstoffen, maar je zorgt ook eens een keer dat er minder afval is.
Ja, je zorgt dat er minder afval is. Je zorgt dat je minder kolen nodig hebt in een land natuurlijk. Dat is ook belangrijk. Dus je kunt eigenlijk afval ook zien als een soort mijn. En die ontwikkeling gaat verder, hoor. Want als we kijken, en daar zullen we misschien direct ook nog wel even over spreken. We hebben het ontwikkeld voor kolen, maar wat er op dit moment aankomt, is dat je van die pelletjes zometeen ook methanol kunt maken of ethanol. Dus dat je eigenlijk ja, een soort omgekeerde, het klopt niet helemaal wat ik nou zeg, een soort omgekeerde raffinage krijgt. Hè? Uiteindelijk plastic komt van olie, hè? Wordt geraffineerd, geraffineerd, geraffineerd. En dan krijg je je boterhammenzakje, zeg maar, heel schoon.
Ja.
Je kunt ook weer teruggaan. Hè? Dus van je boterhammenzakje kun je ook weer naar olie toe gaan. En die olie, of eigenlijk ga je dan of een pyrolyse in, of je gaat een vergassing in. En dat extraheer je dan op een gegeven moment ook weer naar de verschillende vormen. We zijn bijvoorbeeld in Engeland zijn we met een heel groot project bezig, waarvan ze nu heel veel geld steken in het onderzoek. Waar we uiteindelijk direct, als dat project doorgaat, 600.000 of 700.000 ton van die pelletjes moeten gaan produceren om vliegtuigbrandstof te produceren. En dan krijg je natuurlijk groene vliegtuigbrandstof.
Hm. Boeiend. Ja. Zullen we even teruggaan naar het begin? Want wanneer is het bedrijf ontstaan?
Het bedrijf is opgericht in 1992.
Ja?
Mijn vrouw en ik. En,
maar jullie zijn niet N plus P?
Nee, wij zijn niet N plus P. De N kan ik wel even uitleggen. Ik kan beter eigenlijk bij het begin beginnen. Ja? Want toen wij begonnen, toen hadden we 3 kleine kindjes. We hadden net een nieuw huis gebouwd. En ik reed in een Renault 25, vierdehands.
Dat was een mooi ding.
Ja, een prachtig ding. Toen de tijd 1 liter olie per 1000 kilometer gebruiken. De witte rookwolk achter me aan heb ik half Europa doorkruist.
Was iets minder duurzaam.
Dat was op dat moment iets minder duurzaam, ja. Maar ja, goed, ik moest een boterham proberen te verdienen voor het gezin.
Ja.
En toen was het eigenlijk heel moeilijk om aan de gang te komen, want de potentiële klanten waren toch veelal multinationals. En als eenmansbedrijfje maak je daar niet zo heel veel kans.
Hmm.
Niks verdiend te hebben, heb ik dat ingezien. Ben ik op zoek gegaan naar een partner en die heb ik gevonden in een bedrijf dat heette NOAC. En dat is ook de N nog altijd in onze naam. Hmm. En de P, dat ben ik eigenlijk.
De P van?
Partner.
Aha, maar jullie zijn samengegaan. Of ja. Jij bent partner geworden in dat bedrijf.
Ja, het bedrijf wat we opgericht hebben was toen een tijd een Duitse GmbH, Noak en Partner GmbH.
Ja.
En zat in Bochum toen ook. En van daaruit werkte ik ook. We hebben heel veel op de Duitse markt en de Nederlandse markt in het begin gedaan.
En de N heb je uitgekocht op een gegeven moment?
En de N heb ik in 1997 uitgekocht.
Oh, dat is vrij snel al.
Ja, en toen was het eigenlijk een 100% familiebedrijf.
Oké. Met je vrouw, nou, in het begin aan de keukentafel misschien. Maar hoe hard is die groei gegaan? Kun je dat eens schetsen?
Boah, dat is een hele goede vraag. Want die cijfers heb ik niet meer allemaal in mijn hoofd.
Nee, maar ik bedoel grof. Ik bedoel, is dat heel schoksgewijs?
Ik denk wel dat we vrij snel naar een paar honderdduizend ton materiaal zijn gegroeid. Dus een omzet van een aantal miljoenen. Dat zal ergens 5, 7, 8 miljoen zijn geweest.
Ja.
Omdat we succesvol waren in de papierindustrie. En dat zetten we dan in als grondstof in de keramische industrie. Dat was een beetje copy-paste. Dus dat kon je op een aantal dingen gaan doen. En de ontwikkeling die we toen hadden was ook nog dat er eigenlijk heel grote fabrieken in Oost-Duitsland gebouwd werden. Omdat daar natuurlijk een grote woningbehoefte was.
Ja.
89 is de muur gevallen.
Mm-hmm.
Begin 90er jaren ben ik actief geworden. En toen hebben we met name ook in die buurten hebben we heel veel projecten kunnen realiseren. En daardoor is die groei ook vrij snel gegaan.
Wat is het moeilijkst aan als ondernemer om een bedrijf op een goede manier te laten groeien? Wat zijn de lessen die je daaruit kan trekken?
Nou, het moeilijke in het begin is natuurlijk dat je daar nogal veel uren aan moet besteden.
Ja.
Ik reed 85.000 kilometer per jaar. Ja. Ik had inmiddels wel een andere auto als die Renault, hoor. Dat was het eerste jaar. Je moet dan toch wel dingen laten voor je gezin.
Ja.
Dat is moeilijk. Ja. Ik heb wel altijd geprobeerd om toch bepaalde dingen te doen. Hè. Ik was toch de voetballeider en ik was dit en dat.
Ja.
Uiteindelijk als je dan groeit, wat ook een beetje moeilijkheid was, en dat moet je leren accepteren dan, is dat we een bedrijf in Nederland hadden en een bedrijf in Duitsland.
Mm-hmm.
En om allebei die bedrijven 110% te laten draaien, ja, dat was heel moeilijk. Want in het begin ben je eigenlijk toch wel de spil tussen alles.
Ja.
En bemoei je ook nog met alles. Dat leer je op een gegeven moment ook wel af als je groter wordt.
Ja, dat hou je niet vol.
Nee, dat hou ik niet vol. Nee. Maar in het begin is dat zo. En Ja, dan moet je op een gegeven moment kunnen accepteren dat Duitsland bijvoorbeeld op 80% draait en Nederland op 120% bijvoorbeeld.
Ja.
Maar dat is wel moeilijk om dat in het begin te accepteren. Ja. En ook naar de mensen toe en zo. Niet dat ik een autoritaire baas ooit ben geweest of zo. Maar mm-hmm. ja, het was, dat was wel moeilijk. Ja.
En je hebt 3 zonen. En die hebben die ooit overwogen om niet in het bedrijf te komen?
Nee. Ja, ik moet het eigenlijk zo zeggen. Als je naar de zonen gaat kijken, dan is mijn middelste zoon, die was van het begin af aan, ik wil het bedrijf in. Mijn jongste zoon heeft dat in het begin eigenlijk niet zo gehad. We wisten eigenlijk toen in het begin ook nog niet of dat überhaupt wel de richting voor hem zou zijn. Mm-hmm. Die is het bedrijf ingekomen, heeft zich daar ook heel goed ontwikkeld in een richting wat papa en mama nooit gedacht hadden. Maar ja, goed, verrassingen zijn de wereld niet uit.
Grappig.
En mijn oudste zoon die heeft bedrijfskundige informatica gedaan. Nou, dat is natuurlijk ook helemaal geen richting. Hebben we in het begin ook wel heel veel aan gehad, hoor. Maar is in natuurlijk ook geen richting dat je zegt van, ik ga eigenlijk de recycling in of weet ik wat.
Mm-hmm.
En, maar uiteindelijk alle 3 hun weg gevonden in het bedrijf. En dat gaat schitterend. Want ja, zo'n bedrijf heeft op een gegeven moment ook zeg maar een C-level board.
Ja.
Dat je zegt van, nou, je moet over al die Europese landen moet je natuurlijk ook leiding geven. En ze zitten alle 3 eigenlijk op dat niveau nou te werken. Nou, de jongste is 30. Of 31, dan moet ik even liegen.
Ja, maar pak een beet. Hè?
Ja. En de oudste 37. Dus,
ja, precies. Want wat is de... ik spreek veel met ondernemers en ook met ondernemers die op een gegeven moment allen niet door acquisitie of door whatever, zeg maar, echt een level groter worden. Ik kan me voorstellen dat veel ondernemers kennen het van, nou, oké, ik heb een bedrijf en dat doet een paar miljoen. Ja, jij draait nu een paar 100 miljoen en, ja, en je staat niet stil, daar wil ik het zo meteen nog over hebben. Wat voor andere dynamiek, want je hebt bijna, hoeveel mensen had je in dienst?
Ik denk dat we nu rond de 650 man in dienst hebben.
Ja, dat bedoel ik. Ja. Dan moet je op een hele andere... Ik kan me voorstellen dat heel veel ondernemers die willen lekker hands-on dingen doen, snel beslissen, takkadakadak. Hoe anders wordt die dynamiek als je zo groot wordt?
Nou, dat merken we natuurlijk met name de laatste 2 jaren. Omdat, kijk, laat ik zo zeggen, als ik naar het hoofdkantoor kijk, dan is de dynamiek van het familiebedrijf is 100% aanwezig.
Hmm.
Als je naar een aantal productiebedrijven kijkt, dan denk ik dat die productiebedrijven op zichzelf op een bepaalde manier draaien. Maar je krijgt natuurlijk heel veel andere mensen naar binnen. Je krijgt mensen van een corporate naar binnen die toch wat anders werken als dat wij gewend zijn te werken. En die 2 culturen die moeten naar elkaar toe groeien.
Ja.
Uiteindelijk kunnen wij dadelijk een bedrijf dat wordt misschien nog 2 keer zo groot of 5 keer zo groot. Wij kunnen dat bedrijf dadelijk niet meer leiden op de manier waarop we het deden. Maar we willen natuurlijk wel proberen vast te houden. Hè, dat we collega's hebben, dat we een familie zijn. En dat, maar allemaal op.
Dat je goed voor elkaar zorgt. Ja. En de lange termijn visie, dat soort elementen.
Ja.
Want hoe ver kijk jij vooruit?
Nou, ik kijk eigenlijk best wel ver vooruit. Want dat is, ik denk, ook een beetje mijn taak. En ik denk, om bepaalde dingen te gaan doen, moet je ook een bepaalde visie hebben. En als je nu bepaalde stappen moet zetten, dan moet je eigenlijk toch wel 5 of 10 jaar vooruit denken.
En neem eens mee in die visie dan, over 5 tot 10 jaar. Waar gaan we naartoe?
Nou, wat ik denk is dat als zich bepaalde industrieën doorzetten, zoals bijvoorbeeld die waste to chemicals, zoals ze het noemen. Hè?
Mm-hmm.
Dus je pakt afval en je gaat terug naar de oorspronkelijke chemische verbindingen. Dan verwacht ik eigenlijk dat we het afval nog verder gaan sorteren. Hè, dus misschien ook wel huisvuil helemaal uit elkaar gaan trekken. Wat nu eigenlijk veelal de verbranding ingaat.
Ja.
Er zal dadelijk nog altijd materiaal waarschijnlijk de verbranding ingaan.
Mm-hmm.
Maar daar zit een biogene fractie in. Hè, wat een beetje houtachtig is, zeg maar. Daar zit een carbonfractie in. De plastic fracties. Ik denk, als je die uit elkaar gaat trekken, dat je dan misschien de plastics nog wel een keer kunt sorteren. Want sorteren is ook één van onze activiteiten.
Mm-hmm.
Daar moeten we het eigenlijk ook nog heel even over hebben.
Mm-hmm.
En dan ga je echt, wat ik vind dat Engelse woord zo mooi, bespoke fuel maken. Dat je zegt van nou, je gaat nog meer richting commodity. Dat je zegt, in kolen heb je antraciet en je hebt dit en dat en dat. En dat gaan wij dadelijk ook met die pelletjes doen.
Mm-hmm.
We hebben nu pelletjes dat je zegt, dan, een bepaalde afvalstroom, daar zit je bijna op 90% van de energieinhoud van kolen. Mm-hmm. Je weet wat er aan zware metalen in zit, wat er aan chloor in zit. Dus het is echt het is al een bespoke fuel. Mm-hmm. Maar straks gaan we daar nog veel dieper in, denk ik.
En dat sorteren, wat je zei, van daar wil je het ook nog over hebben. Wat bedoel je daarmee? Wat is daar zo specifiek aan?
Nou, ik denk dat afval, als we het over afval hebben, en wij gebruiken ook steeds meer het woord grondstof tegenwoordig. Ja. Hè? Maar ja, dat is wel het makkelijkste uit te leggen voor een leek, denk ik. Als we afval hebben, dat begint natuurlijk met recyclables eruit te halen. Vorig jaar hebben we een installatie in Rotterdam overgenomen. En dan nemen we ongeveer, ik weet niet hoe het inzamelsysteem hier is. Maar bij ons in Limburg hebben we gele zakken. En daar zitten de flesjes in, daar zitten de blikjes in, daar zitten verschillende afvalstromen in. Die nemen we in Rotterdam in en die sorteren we naar verschillende fracties. En die worden weer als grondstof ingezet om weer plastic te maken of om weer papier te maken.
Ja.
En dat doen we ook in Londen. In Londen hebben we een hele grote installatie. Ik denk dat de grootste van Europa is. Dat doen we over 315.000 ton. En daar komen bijvoorbeeld 17 productstromen uit die dan weer ingezet worden als grondstof.
Ja, afval is echt grondstof aan het worden, hè?
Ja.
Wat doen we met toevallig gisteren, de avond voordat ik jou ontmoette, liep ik tegen een documentaire aan. Die ging helemaal over dat e-waste verhaal. Het feit dat er dan in dit geval ging het over Ghana, dat daar op vreselijke wijze, en sterker nog, er zei ook iemand die dan onderzoeker daar was, die zei ja, dan gaat het onder het mom van hebben jullie geen behoefte aan leuke computers voor scholen? En dan gaan de containers daar naartoe, dan blijkt 80% blijkt het helemaal niet te doen. Oftewel, eigenlijk is het gewoon afvaldumpen.
Ja.
En als je dan ziet, laat ik zo zeggen, daar verwerken ze dan, daar gaan ze iets anders om met afval dan dat jij dat doet.
Ja.
Op een vreselijke manier. Wat vind jij daarvan?
Nou, kijk, ik vind dat niet kloppen. En ik denk op Europees niveau zijn ze daar nu ook naar aan het kijken om daar gewoon een exportverbod op te zetten.
Toch?
Dat we niet meer naar dat soort landen kunnen gaan.
Nee.
Kijk, ik denk, als je naar technieken gaat kijken, e-waste is zeker niet onze specialiteit. Mm-hmm. Ik heb me vroeger wel met een project bezig gehouden wat op microniveau op een gegeven moment dat spul klein ging maken en ging scheiden. Mm-hmm. Er zitten een aantal waardevolle metalen zitten erin.
Ja.
Daar zat vrij veel platina in, goud, palladium.
Ja. Ja.
Ik geloof dat palladium 3 keer of 5 keer de goudprijs is, bijvoorbeeld.
Ja.
En je moet daaruit terugwinnen wat eruit terug te winnen is. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Mm-hmm.
Volgens mij is dat ook allemaal wat makkelijker geworden als vroeger. Want er zat ook vrij veel bijvoorbeeld vlamvertragers in. Dus dat maakt een hergebruik ook weer wat moeilijker.
Ja.
En dan daar zijn voorschriften voor gekomen.
Ja.
Maar om ja, zeg maar naar landen als Ghana te gaan, dat is niet nodig. Als je anderzijds gaat kijken, wij exporteren zelf ook nog wel materialen naar het. Ik weet niet precies waarover heen. Vroeger was dat China, maar ik denk dat wij nog wel misschien naar Vietnam of weet ik wat gaan. Maar dan gaan we echt naar bedrijven met naam. Daar wordt bijvoorbeeld oud papier ingezet. Of, maar dat zijn dan grote papieren.
Die volgens duidelijke normeringen ook werken en zo.
Ja, ja. Ja. En daar liggen ook hele strenge kwaliteitsparameters aan.
Precies.
Als je, we doen dat in Londen bijvoorbeeld. En de markt, we zijn op dit moment bijvoorbeeld met een project bezig om die papier kwaliteiten nog verder op te waarderen met een near-infrared techniek. Waarbij we nog meer dingen uit kunnen schieten dat het materiaal nog zuiverder wordt. Dan kun je het waarschijnlijk op lokale markt inzetten, omdat die markt veel groter is. Maar uiteindelijk is ook niet overal lokaal die markt aanwezig. En zul je naar andere moeten gaan. Ja.
Je zegt, je draait nu iets van 230, 240 miljoen omzet. En de kans bestaat dat je keer 2, keer 4 en ik weet niet wat voor een factoren er allemaal op losliet. Hoe ga je dat doen? Ga je dat allemaal natuurlijk lekker rustig aan groeien? Of ga je bedrijven kopen? Hoe ga je dat doen?
Nou, we hebben vrij veel besprekingen op dit moment hoe we de organisatie gaan invullen in de komende tijd.
Ja.
We hebben inmiddels ook een aandeelhouder in een bedrijf gehaald. Dat is een Zwitsers bedrijf, Mercuria heet dat.
Is het private equity?
Nee, het is geen private equity. Het is een van de grootste commodity traders ter wereld.
Okay.
ik geloof het derde of vierde bedrijf.
Ja.
Nou, commodities zijn natuurlijk kolen, gas, ertsen, noem het maar allemaal op. En die willen dadelijk ook de sustainable kant op met, ja. Met producten zoals wij die maken. Dat helpt natuurlijk. Dat is een vrij groot bedrijf. Ik geloof dat ze 150 of 170 miljard omzet hebben. Dus dat is een
doen er wel toe.
Grote speler. Maar ja, goed, we moeten het grotendeels zelf doen. Dus we zijn met heel veel gesprekken bezig intern hoe we een organisatie moeten gaan invullen. En als we dan naar ontwikkeling gaan kijken, we zijn eigenlijk van plan om 15 tot 20 pelletfabrieken te gaan bouwen in Nederland. Of in Nederland, zeg ik, in Europa.
Mm-hmm.
Daar hebben we natuurlijk een project development department voor, die daarmee bezig zijn. We zijn met een aantal greenfield projecten bezig, maar dat kost meestal vrij veel tijd. Mm-hmm. Hè, met milieuvergunningen en noem het maar allemaal op. Het meest advanced is nu een project in Noord-Frankrijk. Waar we binnen een aantal maanden proberen naar Financial Close te gaan. Dat is in Pas-de-Calais. En daar willen we een palletfabriek gaan bouwen. Eerst één lijn en dan eventueel een tweede lijn. We zijn in Oostenrijk aan het kijken om een fabriek te bouwen. Daar zijn we ook vrij ver. M&A, daar zijn we natuurlijk mee bezig. We zullen waarschijnlijk nu de komende 2 maanden, 3 maanden ook nog 2 M&A-projecten in Engeland afsluiten.
Oftewel bedrijven kopen. Of,
bedrijven kopen, ja.
Is het over 10 jaar nog steeds een familiebedrijf?
Ja, dat is de moeilijke vraag. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat het bedrijf zo groot gaat worden dat, dat het uiteindelijk misschien wel een keer naar een beurs gaat of niet naar een beurs gaat.
Ja, precies.
Dat is ook een beetje een gewetensvraag. Kijk, ik zelf vind het bedrijf nu te groot voor. Ja, ik ben natuurlijk opgegroeid met mijn MAVO-diploma, autodidact, een hoop geleerd. Maar uiteindelijk vind ik het bedrijf nu te groot worden.
Ja.
Het zal gedeeltelijk aan mijn zonen liggen wat die straks van het bedrijf vinden. Hè. Ik loop dadelijk met mijn wandelstok over 10 jaar over de Bergse Hei heen. Of misschien ga ik wel bij de Gennepermolen daar wandelen, wat natuurlijk ook prachtig. een hele mooie omgeving is. Ja. Dus, dat vind ik een hele moeilijke vraag.
Ja,
maar ik denk de kans groot is dat het niet meer zo is.
Precies. Maar dat is het proces waar jij nu zelf ook in zit, kan ik me zo voorstellen. Ja.
Ja.
Hoe voelt het om vermogend te zijn? Wat is de rol van geld voor jou? Tenminste, ik neem aan dat je iets meer dan een Renault 25 kan bekostigen tegenwoordig. Wat is de rol van geld?
Geld is makkelijk, maar is niet alles. Ik heb gelukkig nog dezelfde vrienden als dat ik 30 of 40 jaar terug had. En dat is heel belangrijk voor mij.
Mm-hmm.
En natuurlijk kun je meer veroorloven, zijn dingen wat makkelijker. Maar het is ook betrekkelijk.
Mm.
En dat meen ik echt.
Mag je dank voor dit gesprek?
Alsjeblieft.
Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Vond je het nou een leuk gesprek? Laat dan je beoordeling of review achter. En weet dat CVD-TV heel graag samenwerkt met ondernemers en bedrijven om mooie gesprekken te maken over ondernemerschap in de volle breedte. Wil je daar nou meer over weten? Kijk dan op www.partnercvdtv.nl. En als laatste, vind je de podcast leuk, maar wil je heel graag de gezichten erbij zien? Weet dan dat CVD-TV ook als YouTube-kanaal beschikbaar is. Dankjewel voor het luisteren.